Goedemorgen. Voorafgaand aan de dienst zingen we op verzoek van een gemeentelid lied 982 In de bloembol is de krokus. Hartelijk welkom iedereen hier in de kerk en wie thuis de dienst met ons meeviert, nu of op een later moment. Een speciaal welkom voor de gasten in ons midden. Vanmorgen gaat onze oud-predikant Rick Radstaken uit Rotterdam voor in de dienst. Van harte welkom. Fijn dat je weer bij ons voor wil gaan. Volgende week zondag, 16 augustus, is er een gezamenlijke dienst met het Vierhuis. Deze dienst wordt in de Petruskerk te Seerarenskerke gehouden. En onze eigen predikant, dominee Evelien Barendrecht, gaat dan voor. Aanvang 10:00. Mocht u vervoer nodig hebben, laat u het dan even weten. De zondagse bloemengroet is voor dominee Rick Radstaken als groet en met dank namens onze gemeente. Ja, ik ga niet vragen of iemand de bloemen weg wil brengen. Maar goed, dat kan natuurlijk wel. In de afgelopen weken is er ter bemoediging een boeket bloemen gebracht bij Rinus Braam in de Torenvalkstee 2. Dan nog een mededeling over de dienst van vorige week. Het resultaat voor de inzameling van de voedselbank was bijzonder groot. Dus iedereen die wat gegeven heeft, hartelijk dank. Aanstaande donderdag is er weer de maandelijkse koffiemorgen in de ontmoeting, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Vanaf 9:30 staat de koffie klaar. En zoals gebruikelijk in de zomervakantie is er op donderdagochtend ook open kerk voor toeristen en voor gemeenteleden. Frits Kok zal weer zorgen voor prachtige muziek op het orgel. Kom dus ook gerust de kerk in als u aan de koffieochtend zit. Vanmorgen is er geen kindernevendienst. Er is wel een zomerclub georganiseerd, maar als ik het goed zie, zijn er geen kinderen. Dat is jammer, maar volgende week misschien. De collectes tijdens de dienst zijn voor diaconie en kerk. En de uitgangscollecte is bestemd voor kerk in actie. Straks na de dienst is er zoals iedere week weer gelegenheid om met elkaar koffie, thee of limonade te drinken in de ontmoeting. Bij het aansteken van de tafelkaarsen, met het licht van de paaskaars, het licht van de opgestane Heer, zingen we lied 600, vers 1 en 2. Er zijn geen kinderen, maar is er misschien iemand van de volwassenen die wil helpen met het aansteken van de tafelkaarsen? Kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
De achtste zondag van de zomer. Als een gedeelte uit het Bijbelboek Jona en een gedeelte uit hoofdstuk 14 van het Evangelie naar Matthäus op het rooster staat en de aanvangspsalm Psalm 93 is. Maar eerst twee aanvangsteksten die allebei niet uit de Heilige Schrift komen. De eerste van de twee schoot mij toen ik vorige week met een lieve vriendin te Amsterdam over een brug wandelde te binnen. Een sonnet van Martinus Nijhoff, De Moeder, de Vrouw. Ik ging er bommel om de brug te zien. Ik zag de brug, twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag. In het gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd. Laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek. Zij stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. En nog een tweede aanvangstekst van Wim Beren uit zijn boek Dood en Dan. Het is een tekst die vanaf dat Inge ziek werd in de tijd die daarop volgde als een soort kerntekst met meetrekt. Op de een na laatste bladzijde van zijn boek schrijft Beren: als de God die ik tijdens mijn leven steeds voor ogen heb geen luchtspiegeling is, mag ik erop vertrouwen dat hij er nog altijd zal zijn als ik in het diepste niets verzonken ben. En of die beide aanvangsteksten enig verband houden met de kerkdienst van vanmorgen is uiteraard geheel aan u. Wij zingen zo mogelijk staande Psalm 93.
Thank you. Jona 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven. Zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven. Met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog, o Heer, mijn God. Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik u aan, Heer, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren, verlaten u, trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt.
De tweede lezing is uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 14, vers 22 tot 33. Lezing uit het Heilige Evangelie naar Matthäus. Meteen daarna gelastte hij Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een geest en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon.
in de buik van een vis. En de andere lezing over leerlingen in een door golven geteisterd bootje en Jezus gaande over die zee. Dan is wel duidelijk dat het vandaag inderdaad allemaal wat waterig uitgevallen is. En dat in een behoorlijk schril contrast met de droogte en het tekort aan water in deze week. Dat je bij al dat water niet meteen en niet per se aan H2O hoeft te denken. En dat je wel dient te denken aan leven waarin golven hoog gaan en de wind tegen is. Zodat de zorg of je het redden zal toeneemt en de angsten je om het hart slaan. Dat weet u ongetwijfeld wel. Water is in de schrift chaos die op de loer ligt. Is een tumor die je geniepig afbreekt. Is een dementie die op kousenvoeten nadert. Water in de schrift is wat je aan de lippen staat of wat daar overheen spoelt. Het is het niet door jouw gewilde dat desondanks bij jou binnenbreekt. En zie jezelf of zie de ander dan maar eens staande en overeind te halen. Water is de farao en zijn ruiters. Is Poetin en zijn trawanten. Zijn kolonisten op de Westbank die de eeuwenoude olijfbomen van Palestijnse boeren met bulldozers vernietigen. En soms is Bijbels water ook heel gewoon H2O. Maar hoe dat water er in je eigen leven ook uitziet, de golven ervan gaan hoog. En dan ziet de psalmist van de psalmen waarmee we de dienst begonnen zijn dat golven hoog gaan, maar God daar nog bovenuit gaat. Een terechte vraag zou kunnen zijn hoe die psalmist dat weet. En ik zou op die vraag geen ander antwoord kunnen bedenken dan dat het zijn vertrouwen is of haar geloof. Het vertrouwen in hem die het leven draagt, zelfs al gaat het door het water heen en verheffen stromen luid hun stem. Het vertrouwen dat er één is die niet in het schuitje van onze situatie zit. Geweldiger dan water en dan wind, zingt de psalm. En die daardoor in staat is om naar je toe te komen, je nabij te zijn, je zijn hand te reiken, over stormwind heen tot je te zeggen, ik ben het, vrees niet. Te midden van de woelige paren en boven de golven uit gaat het deze zondag in liederen en in lezingen om vertrouwen. En het gaat erom, want vertrouwen kom je niet aanwaaien. Het gaat erom wat de vindplaatsen van dat vertrouwen zijn. Waar jij zelf vertrouwen op het spoor komt of dat het vertrouwen je van gene zijde moet worden aangewend. En een van de vindplaatsen van vertrouwen. Kijk, zoals je er een hele toestand van kan maken over de vraag of je over H2O wel of niet lopen kan. Natuurkundig wordt er nogal bedenkelijk bij gekeken. Kun je er ook een hele toestand van maken of 3 dagen en nachten in de buik van een vis de houdbaarheid ten goede komt. Een beetje je bioloog betwijfelt dat. Maar dat is merkwaardig niet. Niet waar Jona zit, maar wat hij daar doet. Hij bidt. Hij zingt. En een beetje vrij geciteerd, wat hij zong, hoorde ik dat psalmen waren. Prijs Gods om hij zijn hand zal u bewaren. Die biddende en psalmen zingende profeet brengt je met wat hij in die vissenbuik zegt en zingt, terug naar de plaats waar jij je als hoorder van het verhaal al bevindt. In de synagoog, in de kerk, in de tempel, of een van die andere plaatsen waar geloof geleefd, gebeden, gezongen wordt. Daar waar de 2 of 3 of meer bijeen zijn in zijn naam, leer je te bidden, leer je te zingen, worden je de woorden aangeleerd en aangereikt waarvan je hoopt dat ze in minne dagen de hoge golven het zullen houden. En je vertrouwen zal geven. en over vertrouwen, want Jezus heeft zijn leerlingen de nacht in en opgestuurd. En in Bijbeltaal wil dat niets anders zeggen dan dat alles zijn er nu echt op onveilig staan. Over vertrouwen en waar je het vindt, of beter nog misschien bij wie, als het om wat voor reden dan ook op een laag pitje kwam te staan. Over vertrouwen bij nacht en omtij, voor better and worse, gaat het ook in het evangelie van. Jezus, zo begint het, gelastte de leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te gaan. Hij dwong ze, zegt de vorige Bijbelvertaling in het schrift te gaan. Het is de enige keer in het evangelie dat Jezus leerlingen tot iets dwingt. Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Je mag vermoeden dat ze gesputterd en geprutteld hebben. Ze zien hier weinig in, ze kennen de nukken van het meer, ze bevaren het liever niet bij nacht. Maar Jezus gelast hen. Zij moeten gaan, hij blijft nog even achter. Aan de overkant zullen ze hem zien. Maar wacht nu even. Als hij hen wegstuurt en zelf niet meegaat, dan wordt dit de eerste keer dat de leerlingen zonder Jezus erbij op eigen benen moeten staan. Tot nu toe waren ze altijd in zijn buurt geweest. Daar komt nu ineens een einde aan. Het vertrouwen en het veilige van de ander dichtbij hem valt weg. Maar Jezus wil hen leren om te vertrouwen. Dat is iets anders dan vasthouden aan het vertrouwen. Jezus weet dat het vertrouwen niet vasthouden valt. Nu is hij nog bij hen, straks is hij dat niet meer. Dan moeten ze het doen met een belofte. Een overkant waar ze hem zullen zien. Wie alleen maar focust op het vertrouwen, op hoe het was en altijd ging, die komt daar nooit. Om de overkant te bereiken, is vertrouwen nodig. Ga maar, zegt hij, geloof maar. Will meet again. Ga in het schip, zegt hij, steek van het strand, vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant, wacht daar op mij. Beeld verspreid. Jezus, die de mensen heeft weggestuurd, vertelt het volgende vers, is de berg opgegaan om daar in afzondering te bidden. Het verband tussen de biddende Jezus op de berg en die leerlingen daar beneden in die boot op het meer, wordt niet 1, 2, 3 duidelijk gemaakt. De gedachte dat Jezus al biddend een oogje in het zeil heeft gehouden, Heere, houdt op deze nacht over hen de trouwe wacht, klinkt dierbaar, maar het staat er dus niet. Maar bidden zou, naar de bedoeling van Matthäus, wel de leerschool en de accu van het vertrouwen kunnen zijn. Wie bidt, weet van hoge golven, maar zoekt het ook daarbovenuit. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat Jezus er royaal de tijd voor genomen heeft. Wel spring terug. Daar beneden, in het schip van de kerk, met de leerlingen, zonder de Heer, is het al spoedig een heel geploeter. Dat zeg ik met opzet zo, want er is bij Matthäus wel sprake van tegenwind en van teisterende golven, maar er is geen sprake van storm. Over een storm of het meer heeft Matthäus het al eerder gehad. Hier in hoofdstuk 14 is het vooral het geploeter, het moeizame van de onderneming. Je bent op weg naar de overkant, je bent een flink eind gevorderd, al vele stadia, al kleine 2000 jaar, het schiet niet op. De wind slaat in je gezicht, de golven gaan op en neer, vertrouwen neemt af, de angst niet op de bestemming te komen neemt toe. Het wordt er aan boord niet feestelijker op als traagheid aangrijpt en vermoeidheid toeneemt. En terwijl de tegenwind van teleurstelling en zorg van ziekte en gemis hen om de oren fluit, het geloof is aangevochten, de golven hoog aan, voelen zij zich in de steek gelaten en de wanhoop nabij. In de vierde nachtwaken, zegt de vorige vertaling, tegen het eind van de nacht, zegt de nieuwe vertaling, Vroeg in de morgen, toen het nog donker was, zegt de Paasevangelie, kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Het staat er ontspannen, soeverein, alsof hij op zijn dode akkertje even een ommetje maakt. Hij komt hen tegemoet, eerder dan hij had gezegd. Niet pas aan de overkant, maar nu al in hun moedeloosheid en angst. Hij gaat over het water. Water dat dus meer dan H2O is, want daar kan je niet op lopen. Maar in de Bijbel stond, hoorden we, water voor alles wat het leven bedreigt en voor iedere macht waar een mens onder doordrijft te gaan. De golven uit Psalm 42 die over je heen slaan, en waarin de profeten ten onder dreigen te gaan, maar hij is de machten de baas en wandelt er rustig overheen. Hij heeft de machten overwonnen. Hij is de mens van Pasen die de dood achter zich heeft. Dit is een opstandingsverhaal. En net als in alle andere opstandingsverhalen is de eerste reactie eentje van schrik en ontzetting. Een geest roepen ze uit, en in later eeuwen werd geloof een illusie of een projectie genoemd. Maar het is geen illusie en geen lichtspiegeling dat Jezus in de nood met ons opwandelt en hij bij ons is. Het is het evangelie. Blijf kalm, heeft hij volgens de nieuwe Bijbelvertaling gezegd, maar dan heb ik toch een voorkeur voor het vroegere houtmoed. Zoals het oude, vrees niet mij wat gespierder in de oren klinkt dan het huidige, wees niet bang. Maar belangrijker zijn de woorden die in de tekst ertussen staan. Ik ben, heeft hij tot hem gezegd. Dat is de naam waarmee God bij de mens is. Wie kan ik zeggen dat u bent, vroeg Mozes hem bij een brandend braambos. Ik ben met je, gaf God hem zijn antwoord op die vraag naar zijn naam. En een beetje Bijbellezer weet dat daar het hele evangelie in opgesloten is. En een beetje gelovige weet dat er nu heel spoedig een wees niet bevreesd opvolgt. En zo'n gelovige heeft dat ook nodig. Heer, als u het bent, dat is geen twijfel, dat is vertrouwen. Als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En Peter stapte uit de boot, lieve Heer, gij zegt kom en ik kom, en liep over het water naar Jezus toe, en de golven houden het water draagt hem, maar intussen hebben we ook wel begrepen dat het niet het H2O is, maar het vertrouwen dat hem draagt. Petrus was de eerste. En na hem zijn er steeds geweest en ze zijn er nog altijd. Mensen die de stem hebben gehoord en zo het vertrouwen vonden om een paar stappen op zee te doen. De storm was er nog, de wind was er nog, de golven waren er nog, de problemen, de angst, de zorg, verdriet. En toch durfden ze het aan. En zeiden ze, Heer, u staat erboven. U kunt het aan. En als u mij roept, kan ik het ook. En hij zei, kom. En zij zetten hun voet op het water en kwamen omdat hij zei dat het mag en kan. Want als men blijft geloven dat de zwaarste steen niet kan zinken, zolang ze zich daar maar op richten. Daarom vind ik eigenlijk het Matthäus het mooiste voor het laatste zeg u waard. En dat is de hand die de Heer heeft uitgestrekt, die je vastgrijpt. Die vertrouwen dat we hervinden, die door het water heen in veiligheid brengt. Ik ben het, zegt hij dan. Kom maar met mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt hij. Hier is mijn hand. En de wind ging liggen. En zij zeiden, u bent het. Amen.
lang geleden dat je het gehoord hebt.
Een organist luistert naar de preek, is dat wel. Op de tweede zondag van de maand, zo begreep ik uit de brief die aan het gastprogramma toegezonden wordt, is het gewoon om samen beleidende woorden te zeggen of te zingen. Vandaag doe ik dat met de woorden van de geloofsbeleidenis van Nicea Constantinopel. Tussen 325 en 381 zijn die woorden tot stand gekomen. En die woorden worden eigenlijk gedeeld door heel de kerk. Ook de Oosterse Orthodoxie kent die woorden. En de Westerse Orthodoxie uiteraard ook. Dus wij zullen het samen beleiden. Ik verzoek u daarom om op te staan. Zo. Die woorden samen uitgesproken, want we scharen ons in een lange stoet en zeggen met de kerk van altijd en met de kerk van overal. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, begaafd God uit begaafd God, geboren wie geschapen, één van deze en door wie alles is geworden, die op ons mensen en op ons gehoud in stevige kracht uit de hemel, en in de Jezus God, door de Heilige Geest en de Wagen Maria, en in zijn storm, die over ons is gekruisigd onder onze situaties, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan, volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel. Aan de rechterhand van de Vader. En zal deze grote eerlijkheid en verantwoordelijkheden berekenen en bedoelen. En aan zijn tijd zal geen einde komen. En de Heilige Geest, die Heer is en leven maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbidden en verheerlijk wordt, die de verzorging heeft voor de profeten. En een heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij bereiken in de loop tot de vergeving van onze zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld van God. Amen. Ik mag weer even zitten, want ik ben aan het zingen. Lied 352. In onze gebeden willen we vanmorgen delen in de opluchting en in de dankbaarheid van Els Spruit. Haar echtgenoot Johan Rozinger begint deze week voor een toch wel forse ingreep aan het hart, opgenomen in het ziekenhuis in Gent. Die ingreep is tot grote opluchting geslaagd en gisteren vierde Johan en Els dankbaar weer terug in hun huis op Boshuizenhof 8. Voorbeden worden overgenomen met de acclimatie. In het liedboek is dat lied 368G. We besluiten onze gebeden met stilgebed en het gebed des Heeren dat we samen uitspreken. Laten wij. Heer onze God, dat Gij onder de mensen wonen wilt en onder ons te vinden bent. Dat Gij ons nabij komt met uw woord en geest en ons aanspreekt op wie wij in uw ogen mogen zijn. Dat Gij in groot geduld telkens opnieuw met ons begint en voortgaat. Dat Gij meer dan wij vertrouwen hebt in uw mensen. Ons weet te vinden ook daar waar wij dachten u kwijt zijn. Dat alles verwondert ons en bemoedigt ons en voor dat alles brengen wij u onze dank. En wij die door u geroepen zijn om door te geven van wat wij als uit uw hand in dankbaarheid ontvangen, bidden u dat gij ons daartoe bekwaamt. Zo zeggen en zingen wij samen. Geweld achter de voordeur heeft, uw woonplaats, uw land, uw bestemming. Je volk wordt verdreven of geëlimineerd. Om heel die bezeten van u en uw wil los te komen wereld, zeggen en zingen wij samen. Zo zeggen en zingen wij samen. Ons slotlied is een merkwaardig. Dat zong ik toen ik hier 2 jaar geleden, ik ga er vaker voor, vorig jaar ook. Dat was midden in de zomer, in juli. En op het klooster stond toen Marcus, namelijk het verhaal van de storm op de zee. Dat is bij Marcus een ander verhaal dan bij Matthäus, dat is dan ook wel raar. Maar ik heb de vrij strikte gewoonte om bij watergebieden, de liederen die over veel water gaan, het lied te zingen dat niet meer in het huidige boek stond, staat maar wel in het vorige. Voor het gezang 467. En ten overvloede van alles wat dat niet wist, er zijn tegenwoordig naast de broeders op zee ook zusters op zee. Dat is even een omissie van het lied.
Thank you.
zegenen en hij behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede.
Ken ik dat? Hoor ik daar ook in? Nee, je hebt het vroeger bij het achterliggende. Ja, ik ben er zeker.